Welkom bij de Go & Tell podcast. We hebben weer een fantastische boodschap voor je klaarstaan. Je wordt opgetild en uitgedaagd als David spreekt over Alive.
In de loopbaan van de Heer Jezus was de Heer Jezus was buitengewoon populair. De Bijbel zegt dat God door zijn aanwezigheid in de tegenwoordigheid van Jezus grote wonderen verrichtte. 10,000, 20,000 mensen kwamen bij elkaar om naar hem te luisteren. Als Jezus in onze tijd had geleefd, had hij zeker een aantal miljard likes op Facebook gehad. Denk ik zo. Of op Instagram, of op Twitter. Volgers overal. Ik ben er ook op, maar ik heb lang niet zoveel volgers. Maar ik denk als Jezus er zou zijn, dat hij dat zeker wel zou halen. Een heleboel. Maar in de carrière van Jezus zien we een shifting. En dat is een verandering. Want hij wordt eigenlijk, naarmate hij richting het kruis gaat, wordt hij steeds minder populair. En ik zal je uitleggen waarom. Omdat de Heer Jezus begint niet alleen maar meer leuke dingen te zeggen en wonderen te doen en aardige verhalen te vertellen. Maar hij begint ook echt te zeggen wie hij echt is. Hij bindt er geen doekjes meer omheen, hij komt ervoor uit. En wanneer hij ervoor uitkomt voor wie hij echt is, zegt hij, luister, zegt hij, ik, bijvoorbeeld in een situatie zegt hij, ik ben het levende brood, zegt hij dan. Hij zegt, en ik ben niet zoals het manna wat uit de hemel kwam, wat jullie voorouders hadden, maar ik ben het levende brood, zegt hij. Ik ben de verlosser van deze wereld. En de volgelingen van Jezus vonden het tot op dat moment nog leuk. Maar toen hij die dingen ging zeggen, toen dachten ze, die gast die heeft echt iets in zijn hoofd. Die denkt wel heel erg hoog van zichzelf. Stel je gewoon even voor, hè, dat ik hier kom en ik sta hier en ik zeg tegen jullie, jongens, allemaal hartstikke leuk en aardig, maar ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jij denkt dat je God dient en je denkt dat je naar de kerk toe gaat, maar als je in mij gelooft, dan pas zul je eeuwig leven. Nou, dat zal een behoorlijke shock teweeg brengen. Ik mag nooit meer komen en zo, weet je wel. Er worden boze brieven geschreven en op internet gaan die de Vos heeft het in zijn hoofd. Nou, een mooie voorstel, dat ga ik natuurlijk nooit zeggen, want ik ben Jezus niet. Maar Jezus zei die dingen wel, omdat hij het kon zeggen over zichzelf. Dat was ook de waarheid. Dat was wie hij was. Maar de mensen konden er niet mee omgaan. En ik wil je heel even meenemen naar dat moment. Johannes 6, vers 47, ga ik het voorlezen. Waarachter zegt hij, ik verzeker u, wie gelooft heeft eeuwig leven. Nou, ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn ze dood gegaan. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. En wanneer iemand dit brood zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor hem, voor de wereld, dat is mijn lichaam. Dus Jezus zei, ik ben het brood, mijn lichaam, dat moet je eten. En die mensen keken hem aan en die dachten, nou, dit gaat ons echt te ver. En dan staat er nu, begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? We hebben het net gezien op het filmpje dat Jezus zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, drink van mijn bloed. En de Joden die dachten zo natuurlijk, die zeiden, hoe gaat hij dat dan doen? Weet je, hoe kan die man ons zijn lichaam nu te eten geven? En daarop zei Jezus, luister goed, ik verzeker je, als u het lichaam van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, heeft u geen leven in u. Ik zou zeggen, Heer, weet je wat gevoeliger? Iets wat ze, heeft u niet door dat ze het niet pakken, weet je wel? Vertel nog een leuke getuigenis of zo. Of een gelijkenis, iets wat iedereen leuk vindt. Nee, de mensen werden boos en zeiden, hoe kan deze man ons zijn lichaam te eten geven? De Jezus duwt er gewoon een schepje bovenop. Hij zegt, het is zelfs zo dat als je er niet van eet, je geen leven in je hebt. Ja, nou moet je helemaal kappen. Jongen, wie denkt die man wel niet dat hij is? Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. Jezus blijft erover doorgaan. En ze begrijpen het niet. De levende Vader, en heeft hij het over God, heeft mij gezonden. En ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Wie mij eet. Ik weet niet hoe het bij jou overkomt, maar ik denk dat het voor heel veel mensen in de kerk vandaag dit nog moeilijke woorden zijn. Ja, wie mij eet. Heer, hoe bedoelt u dat dan? En de Joden die keken hem aan en dachten, nou volgen we het even niet meer helemaal. En dit zei hij alles, dat is nog het ergste, in de synagoge van Capernaum toen hij daar onderricht had. En veel leerlingen die het gehoord hadden, die zeiden, ja, dit zijn harde woorden. Wie kan daar nou nog naar luisteren? En Jezus die wist dat zijn leerlingen er moeite mee hadden, die zei tegen hem, ergeren jullie je hier aan, zei hij. Maar wat nou als jullie de mensenzoon zouden zien opstijgen naar haar waar hij eerst was? De geest die maakt levend en het lichaam dient tot niets. En dan zegt Jezus dit, heel belangrijk, dit moet je echt doen. Hij zegt, wat ik gezegd heb is geest en leven. De ware woorden van God kun je in de natuurlijke wereld maar nauwelijks aan elkaar rijmen. Maar de woorden van de Heer Jezus zijn geestelijke woorden. Die communiceren tot jouw persoon diep van binnen. En alleen met geestelijke oren kun je horen wat Jezus echt daadwerkelijk zei. Hij zei, ik zei geestelijke dingen. Kijk, dit lichaam hier heeft voedsel nodig om te kunnen bewegen en doen. Ik ben met zo'n een vriend van mij, is een personal trainer. En die heeft allemaal van die eiwitshakes en zo. En die eet de hele dag kip, weet je. En dan is die aan het sporten in de sportschool. En ik heb tegen hem gezegd, het is goed, ik ga de uitdaging aan. Dus ik doe met hem mee. Ik eet kip en ik drink shakies om helemaal strak op het strand te zijn straks in de zomer. En gisteren heb ik met hem getraind. Jongen, hij heeft me helemaal afgebult gewoon. Echt verschrikkelijk veel zeer aan mijn benen. Ik kan nauwelijks staan. Dat is het natuurlijk lichaam. Dan houd ik je op te bestaan. En dan laat je alles achter. Maar diep binnen in jou woont een persoon. Dat is de echte David. Dat is de geest. En Jezus probeerde contact te maken met die persoon in de mensen. Hij zei, ik ben het levende brood. Je moet bij mij zijn. Er zijn nu maar sommigen geloven niet. Nou, dan staat er vlak achteraan. Toen trokken veel leerlingen zich terug. En die gingen niet meer verder met hem mee. Weet je, er waren een hele groep mensen die zeiden, oké, God, Jezus, dit gaat te ver. Geloven er niet meer in. U maakt het nu wel heel erg bont. We vonden het allemaal leuk. Maar dit kan je niet maken. Dit is, you've crossed the line. En mensen liepen boos weg. Niet één, niet twee, maar de hele massa. En toen gebeurde er iets bijzonders. Jezus draait zich om naar zijn discipelen. Je moet maar nalezen. En dan zegt hij dit. Jongens, zouden jullie ook soms weg willen gaan? En toen ik het las, toen hoorde ik het mezelf zeggen. Ik weet niet of je wel eens ergens alleen voor hebt gestaan. Maar ik wel. Er was wel eens iets op mijn werk, een situatie wat niet helemaal cool was. Dat ik dacht, dat moet echt wat aangedaan worden. Ik zal er eens wat van zeggen. Nou, dan inventariseer je bij wat collega's. Dan zeg je, joh, zullen we dit, zullen we dat, zullen we... En dan zeggen ze, ja, we zullen achter je staan. Dan ga je, dan zeg je het, dan confronteer je het. En dan ineens weet niemand er meer van. Ken je dat? En dan sta je dan met je goede gedrag. Alleen gelaten. Daar stond Jezus, alleen. En hij draait zich om naar zijn discipelen. En zegt, nou jongens, willen jullie ook soms gaan? En Petrus die antwoordt heel wijs. Ja, maar Heer, alleen u heeft woorden van eeuwig leven. Nou, dit was niet de enige keer. Want als je door het boek van Johannes heen leest, zie je dat er verschillende momenten zijn dat mensen Jezus verlaten. Elke keer weer. Mensen worden zelfs zo boos dat ze hem willen stenigen. En tegen de tijd dat hij richting het kruis van Golgotha gaat, is er nog maar een hele kleine groep aanhangers van Jezus over. Want mensen dachten, hij is een sekteleider. Hij misleidt iedereen. Het is een kwakzalver. Het is een charlatan. Het is een man die... er zit een steekje los bij die man. Want die denkt dat die de zoon van God is. Dat is wat de mensen dachten. En ik zal je nog wat stekers vertellen. Toen Jezus daar aan het kruis hing. Toen stonden de mensen om hem heen. En weet je wat ze zeiden tegen elkaar? Zie je wel? Dat komt ervan. Moet je maar niet zeggen dat je de zoon van God bent. Moet je maar niet zeggen. Ik ben het brood des levens. Zo stonden ze te grinnegrappen. 120 man, serieus, maar er waren er 10.000 op de been. Die wilden zien wat er met Jezus zou gebeuren. En mensen keken elkaar aan. Ze maakten hem belachelijk en zeiden, ja, zo zie je, hè. Ik bedoel, het kan alleen maar aflopen met dit soort mensen als dit. En dan was er iemand die zei iets. En die zei, oké, zei hij. Hé, Als je dan de zoon van God bent, kom eraf. Zullen we je geloven? Met zijn vrienden zo. En zelfs zo, hè, dat één moordenaar naast Jezus. Oh, man, die begon Jezus ook belachelijk te maken. Hè, met de groep mee te doen. Ja, red jezelf en ons ook. Iedereen. Laatste moment, zijn laatste adem gebruikte die. Om de zoon van God belachelijk te maken. En denk je niet dat het bij Jezus gekriebeld zou hebben. Om van het kruis af te komen. En te zeggen, wat nou? Bam. Jazeker ben ik de zoon van God. Duizenden engelen. Iedereen zou zien. Iedereen zou geloven. Maar dat was niet het plan van God. Weet je wat het plan van God was? Het plan van God was om dat te gebruiken wat zo super zwak leek. Wat nergens meer op sloeg. De dood ingaan. Waar Jezus alles omdraaide. En hij opstond uit de dood. En onze geschiedenis schudde voor de eeuwigheid. Met zijn opstanding uit de dood. Niemand snapte wat hij daar ging doen. Mijn lieve vriend, mijn lieve vriendin. Weet je wat Jezus deed? Alles wat lelijk lijkt in je leven. Alles wat moeilijk is. Leg het op het kruis. En Jezus draait het om. Als je zwak bent, ben je sterk. Je ziekte, Jezus draait het om. Zelfs de dood, Jezus draait het om. Hij zegt eeuwig leven, dat is wat ik mijn kinderen geven wil. Maar de mensen snapten er niets van. Die zeiden, ja, het is voorbij. Nee, het was voorbij, het was over. Weet je, het is voorbij, Jezus is gestorven en nou zeggen ze ook nog dat hij is opgestaan. En het vertelt de Bijbel een verhaal over twee mannen, de Emmausgangers. Ken je dat verhaal? Die zijn onderweg van Jeruzalem naar Emmaus, na alles wat ze hebben gezien. En ze hebben er echt gewoon de balen in. Ze lopen met z'n tweeën. En ze zeggen, ja, het is toch niet te geloven. Het is toch niet te filmen. Dat waren de twee gasten die Jezus wel cool vonden. En die zeiden tegen elkaar, hoe heeft het ooit zo kunnen eindigen? En daar hing die. En dan zeggen ze, je moet het maar nalezen. Maar je leest het in de Bijbel. Dan zeggen ze dit. We hadden ook nog gehoopt dat hij ons zou verlossen. Dat die nieuwe wereld, hij heeft al die mooie dingen beloofd. En nou zeggen ze ook nog, want die vrouwen, die zijn vanmorgen bij hem geweest en die zeggen dat hij uit het graf is opgestaan. En toen zeiden ze, ik weet het niet. Weet je, die gasten van Emmaus, die waren twijfelaars. En ze liepen op hun levensweg, een weg van twijfel. Is God er nou wel? Is hij er niet? Houdt hij wel van me? Houdt hij niet van me? Geen idee hoe alles lopen gaat. En dan ineens loopt er iemand mee. En die vraagt heel vriendelijk, zegt hij, joh, gast, waar maak je je druk om? En hij stopt, hij zegt, seriously? Meen je dat nou echt? Ben jij de enige vreemdeling die niet heeft gezien wat er in Jeruzalem is gebeurd? En hij begint het verhaal 100 uit te vertellen. Jezus van Nazareth. En ze wandelen een stukje door. Ik heb opgezocht hoe lang de wandeling is. Het is ongeveer 11 kilometer lopen van Jeruzalem naar Emmaus. Dus hun hebben een behoorlijk tijdje om te wandelen. En als ze dan aan het wandelen zijn, dan ineens zegt de Heer Jezus, jongens, hoe kan het toch? Ik bedoel, gasten, zie je dat dan niet? En dan begint hij te vertellen van Abraham en van Mozes. En dat de Messias moest komen, dat hij moest lijden. Hij begon te vertellen dat wat zwak leek aan het kruis uiteindelijk sterk zou zijn. En dat iedereen die ooit in moeilijkheden zou komen, als hij zijn situatie op het kruis zou leggen, dat al de dingen anders zouden worden. En het goede nieuws van het evangelie. En de Heer Jezus is nog net niet uitgepraat als ze er al zijn. En dan zegt de Heer Jezus, nou jongens, tot ziens. Want hij wilde doorlopen, zegt de Bijbel. En dan zeggen die twee mannen, nee, kom nog even mee. Oké, zegt hij, dat is goed. Ze gaan naar binnen en dan gebeurt er zoiets moois. Dan gaan ze eten met elkaar. Brood en wijn. Weet je nog wat Jezus had gezegd? Ik ben het levende brood. Als je van mij eet, zul je leven. En Jezus nam het brood. Brak het brood ten aanzien van die twee jongens. En wat gebeurde er? Hun ogen gingen open. U bent het. En de Heer Jezus zei, ik ben het, ja klopt. Hij Hij zegt, zie je, de kracht zit als je onderdeel neemt aan mijn lichaam, aan mijn bloed. Als je tijd neemt. En weet je wat mij zo raakte, wat ik zo mooi vond? Die weg van Jeruzalem naar Emmaus is eigenlijk de weg ook van jouw leven. Met twijfels, met vragen, met moeilijkheden. En zonder dat je het weet is Jezus allang met jou op pad. Allang met jou op pad. Maar je ziet hem nog niet. Weet je wanneer je hem ziet? Wanneer je even van de weg af gaat, met hem gaat zitten. En brood met hem eet. Zijn bloed drinkt. In andere woorden, als je in contact komt, als je met hem gaat eten, als je gemeenschap met hem maakt, dan ga je zien wie hij werkelijk is. En ik heb een ontzettend gave Bijbeltekst. Johannes 5, vers 56 uit de Bijbel in gewone taal. Jezus zegt, mijn dood brengt redding. Als je dat gelooft, is het alsof je mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt. Dan ben ik in je en dan hoor jij voor altijd bij mij. Is dat niet mooi? Nou, oké. Ik ga naar het einde van mijn verhaal. Maak je geen zorgen. Nou was er een jongeman in Markus 10. En die had over Jezus gehoord. En die zei, dat wil ik wel. Ik wil wel bij Jezus horen. Maar hij had ook gehoord dat het heel moeilijk is om bij Jezus te mogen horen. Dat je daar niet zomaar komt. Aan de ene kant, je hoeft er niet heel slim te zijn, want hij had ook gewoon vissers in zijn team. Maar had wel behoorlijke eisen. Weet je. Dus de Bijbel zegt, ze een rijke jongeling. Een jonge vent met ontzettend veel geld. Komt bij de Heer Jezus en die zegt, oké, Heer, zegt hij, valt voor meneer. Hij zegt, goede meester. En Jezus zei, waarom noem je mij goed? God is goed alleen. En zegt hij, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen? Eigenlijk dit, waar Jezus van zei, als je gelooft. Als je mijn brood eet, als je mijn bloed drinkt, wat moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen? Nou, Jezus zei, hou je aan de regels. Moorden, niet stelen, niet bedriegen, al die dingen meer. Ja, zei die man, dat doe ik allemaal al. Dat doe ik allemaal al. Maar toch is, hij zegt, er is nog iets, hè? Of niet? Ja, zegt de Heer, dat klopt. Als je absoluut volmaakt wil zijn, ga dan, zegt hij, verkoop alles wat je hebt. Kom, en volg mij. En dan gebeurt er iets heel triests. Ik ken het verhaal wel. Hè? Die jongen gaat met de hoofd gebogen terug naar huis. En tijdens dat die jongen wegloopt, begint de Heer Jezus te praten tot zijn discipelen. Dan zegt hij, luister jongens. Het is heel moeilijk voor iemand die ontzettend veel poen heeft om het koninkrijk binnen te komen. Maakt hij een vergelijking, jongen, daar kun je helemaal niet bij. Zegt hij, het is nog makkelijker voor een kameel om door het oog van de naald te gaan. Zegt Petrus, die roept het uit. Ja, zegt hij. Jongen, wie kan er dan nog geloven, zegt hij dan. Als u het zo moeilijk maakt. Kennelijk had die man ook wat centjes op de bank. Of een aantal vissersboten die heel wat geld bij elkaar. Ja, wie kan er, als we alles moeten opgeven, alles moeten doen. En weet je, waar die rijke jongeling mee zat. Hij kwam bij Jezus en toen Jezus zei, geef alles weg wat je hebt. Toen zei hij, zie je wel, ik wist dat hij het zou doen. God wil alleen maar van me afpakken. Hij wil het gewoon van me afnemen. Er zitten hier jongelui die zeggen, ja, ik weet niet of ik mijn hele leven wel aan God geef, want stel je voor dat hij van me afpakt wat ik zo leuk vind. Mag ik dit niet meer doen? Mag ik dat niet meer doen? Kan ik dit niet meer doen? Kan ik dat niet meer doen? Is dat niet meer oké? Dan moeten we daarmee stoppen. En allemaal reden, vooral, Jezus wil het vooral van me afpakken. En de Heer Jezus begon verder te praten met al zijn leerlingen. En dan gebeurt er zo ontzettend iets gaafs. Want dan moet je opletten. Denk je echt dat de Heer Jezus die rijke jongeling alles had weg laten geven. En er niets voor terug had gegeven. Die jongen die liep iets te snel de zaal uit. Hij liep iets te snel naar huis. Want de Heer Jezus was nog niet klaar. Moet je opletten wat de Heer Jezus zegt. In Markus 10 vers 29. Jezus zei, ik verzeker jullie. Iedereen die broers of zussen, moeder, vader of kinderen, huis of akker heeft achtergelaten. Omwille van mij en het evangelie. Zal het 100-voudige ontvangen in deze tijd. Wow. Die gast miste net het hoogste rendement wat hij ooit had kunnen krijgen op al zijn bezittingen. 100 keer zoveel had Jezus hem beloofd. Maar voordat de Heer Jezus hem dat verklapte, moest hij eerst alles loslaten. Is dat niet mooi? Ik zat op de Bijbelstudieweekend en er zat een jongen aan mijn tafel. En die zei, David, zegt hij, ik vind het zo moeilijk om alles in de handen van de Heer te geven. Ik zei tegen hem, waar denk je dat het nu is dan? Toen keek hij me een beetje raar aan. Ik zei, ja, wat denk je? Nou, zegt hij, ik denk dat ik zelf nog wel een beetje de touwtjes in handen. Ik zeg, gast, als God niet wil dat je ademt, val je nu dood neer. Ik zeg, je leven is in de handen van God. Je hoeft het alleen om maar over te geven. En te zeggen, hier is mijn leven, Heer. Alles wat ik heb, behoort u toe. En ik zal je iets eerlijks vertellen. Ik denk dat ik hier stond op dit podium toen ik jaar of 17, 18 was. Ik ben nu 31. Ik heb nooit tekort gehad. Alles wat ik weggeef, dat krijg ik zoveel meer terug. Keihard terug. En elke keer, als ik weer weggeef, vult God weer aan. En wordt zo ontzettend goed vanuit de hemel voor mij gezorgd. Ik heb geen zorgen. Ik denk aan wat de Heer Jezus mij heeft beloofd. Ik durf het je te beloven. Wanneer je je handen en je leven in de handen van God legt. Er is niets, maar dan ook niets, wat je verliezen zal. Het zal je alleen maar verrijken. Er zijn een paar dingen. Als God iets van je af wil nemen, dan doet hij dat alleen omdat het niet goed is voor je. Als die kleine van mij een mes pakt uit de la en die is te scherp, pak ik hem uit zijn hand. En zeg ik, lieverd, niet doen. Kan je nog niet mee omgaan. Ik ga nog even in de la. Maar er komt een dag, dan kan hij ermee omgaan. En zo is het met vele dingen van ons. Sommige dingen zegt God, pap, zegt hij, kom maar even hier. Stop even in de la. Wacht maar even totdat je getrouwd bent. Stop even in de la. En het komt er vanzelf weer uit. Op het moment dat jij er klaar voor bent. Amen.
Weet je wat zo belangrijk is? God die wil niet iets van je afnemen wat goed voor je is. Wij vinden het soms moeilijk om alles op te geven in de naam van de Heer. En dan zijn we bang dat God van alles van ons af zal nemen. Dingen die wij fijn vinden, die we zogenaamd moeten opofferen. Maar als je echt met Jezus wandelt, dan kom je erachter dat het leven met hem is geen opgave. Maar het leven met hem is een plezier en een genot. En ik ben ervan overtuigd dat God ons alleen maar beschermt en dingen van ons afpakt die niet goed voor ons zijn. Je hebt kunnen horen in de boodschap zo'n grappig voorbeeld van ja, een groot slagersmes, dat geef ik nog niet aan mijn kinderen. Maar op een dag, dan zijn ze oud genoeg om er een lekker kerstdineetje mee te maken. Nou, dan mogen ze voor mij beste dingen in handen hebben, maar nu nog niet. En zo is het met heel veel dingen in ons leven. Dingen die wij misschien nu al willen, waarvan God weet, hey, het is nog niet de tijd. En als ik het aan je geef, dan zal het je alleen maar pijn doen. En het is mijn gebed dat we niet als kleine kinderen gaan zo stampen en schreeuwen en zeggen, waarom heb ik dit nog niet en waarom heeft die dat al wel? Weet je, de dingen die je niet snapt, die je niet weet, geef het over aan God en vertrouw hem. Spreek dat ook altijd weer uit in je gebed. Zeg, Heer, ik heb dit nog niet of dat nog niet. Ik weet nog niet waarom niet, maar ik weet, u heeft een beter plan. En ik weet, op uw tijd, op uw moment, zal ik ontvangen wat u aan mij toevertrouwt. Ik hoop dat je genoten hebt van de podcast, genoten hebt van de boodschap. Wij genieten ervan om ze voor je te maken. En vergeet onze missie niet, goandtell.nl. Hou ons in de gaten via Facebook, Instagram en Twitter. En zorg dat je op de hoogte blijft van de geweldige dingen die God doet, ook vandaag de dag in onze wereld.
Je hebt geluisterd naar deel 2 van de boodschap Alive. Volgende week staat er weer een nieuwe, verse en inspirerende boodschap voor je klaar. Wil je reageren? info@goandtell.nl. Meer informatie over David en alle activiteiten van Go & Tell? Ga dan naar goandtell.nl. Tot de volgende podcast.